Welkom bij de Technoloog nummer 271. Hallo Herbert.
Hey Ben, ben je weer een beetje tot bedaren gekomen?
Ja, ik was paranoia geworden.
Vertel.
Nou, het was... Ja, ik was... Vanmorgen om 6:55 krijg ik een WhatsApp en daar staat in... Ik ga hem even voorlezen. Ah, ik vond het een super interessant verhaal. De hele dag was ik hiermee bezig. Fragment uit het gesprek met Jillet. Jillet Adema, de trainer van Irene Schouten. Moet Groene Woud de marathon loslaten om beter te worden op de lange baan? En dan Jillet, aanhalingstekens openen en dan een quote. En ik krijg een minuut later, krijg ik uit van een Hongkong-nummer... krijg ik een audiofragment. En ik denk, dat klopt niet. Dus ik stuur een screenshot van dat audiofragment... stuur ik naar die persoon die mij die app heeft gestuurd met die tekst. Ik zeg, is dat van jou? En die zegt, dat is niet van mij. Dus ik in paniek. Ik denk, hey, er zitten Hongkong-hackers die... Dat kan niet, want WhatsApp is encrypted. Die hebben dat bericht. En
de metadata bestaan wel, hè?
Maar de metadata wel, maar dan moet het puur toeval zijn... dat ze audiofragmenten, dat ze dat stuurden... en er stond in netjes Nederlands dat een audiofragment was. Ik begreep helemaal niks meer van. Ik, Ricky Gevers, ons held gebeld.
Security held, ja.
En toen moest ik hem downloaden. Toen had ik per ongeluk op play gedrukt. Toen was ik sowieso besmet. Dus ja, toen was ik sowieso weg. Nou ja, toen bleek het gewoon... waarschijnlijk een andere Nederlander met een Hongkong-nummer... die het fragment daarbij...
We doen even onze mondkapjes voor hier voor de rest van het uur.
Ja, moet ik een mond? Wat zeg je nou?
Laat maar zitten.
Oké. Okay.
Onze gast is Wienke Giesman. Hallo, Wienke.
Hallo.
Dit is de derde keer dat je hier bent.
Ja.
Nou, hartstikke goed. We gaan een IoT-update. De
eerste keer was technoloog nummer 37.
Mooi.
Oh, wauw.
Ja.
Helemaal in het jaar 2017.
Diep in de vorige eeuw.
Ja.
En je bent co-founder van de Things Industries en Initiative. Een initiator van de Things Network,
ja.
Toch?
Ja, dus we hebben een bedrijf, Things Industries... en daar hebben we andere bedrijven met het maken van Internet of Things oplossingen.
Ja.
En inderdaad, we zijn 2015 begonnen. En volgens mij 2017, toen had jij ook nog de running gag van die telefoon, van de Fairphone...
Wat nee, dat was 2017 was dat. Ja.
Maar hebben we dat nog steeds?
Hebben we nog steeds
een Fairphone?
Nee, nou, ik heb de Fairphone, 3 intussen, geloof ik.
Oh ja. Oh wauw, die is heel mooi.
Ja, nou de 4 is ook al op de markt. Maar ik heb toen ging het over het ontgoogelen van mijn Fairphone. Dat deed ik met de hand. Dat is jammerlijk mislukt. En iedereen denkt nog steeds dat ik daar Fairphone de schuld van gaf. Maar dat was helemaal niet zo. Dat heb ik zelf kapot gemaakt. En Fairphone heeft hem netjes voor mij gerepareerd gratis. Dus dat is allemaal prachtig. En deze Fairphone 3, die heb ik gekocht met een speciaal ontgoogeld besturingssysteem van eSolutions.
Wauw.
En dat is wel heel fijn. Ja. Dus er staat geen Google Maps op, geen Gmail, geen niks.
Ja, maar dat hebben we de afgelopen jaren...
Maar dat is bijzaak, ja.
Elke keer, ja. Nou ja.
Okay, maar het is wel belangrijk. En de tweede keer Kickstarter, dat je daarmee begonnen was, een heel verhaal. Dat is nummer, je hebt het even misschien opgezocht of niet, doet er niet toe. Maar nu... Want IoT, wat mij gewoon verschrikkelijk stoort... in 2015, 2016 zeiden we... in 2022, dan hebben we 283 miljard connected devices in de wereld. Alles is connected. Ja, het is nu 2022. Ja, joh, ik zie het niet. Jij verantwoordelijk voor?
Ja, zeker. Dat heet in de hype cycle... Heet dat
zitten we in de desillusie?
We zitten in een desillusiefase.
Ja.
En dat betekent dat er... en dan als je dan wil naar het plateau van productiviteit... dan moet je heel hard werken. Dus dan kan je niet meer de zaken ophypen. En inderdaad allerlei...
meedrijven op het enthousiasme.
Ja, Gartner veel geld betalen... zodat ze een mooi rapportje voor je maken... voor je met jouw droomskastelen erin... zodat je geld op kan halen. En
wat is eigenlijk het verschil tussen de winter en de desillusion? Want we hoorden, crypto weer in winter... en dan wordt het weer zomer en lente. Dat is natuurlijk ook één. Dus we zitten in de desillusie.
Nou, ik denk als je technologie kijkt... dan heb je dus die hype cycles. Dan ga je eerst omhoog en dan piek je... en dan ga je naar een dal.
Zitten we naar het dal toe? Of zijn we al in de enlightenment aan het komen?
Als ik naar ons bedrijf kijk... dan zie ik dat we in die enlightenment komen. En naar dat plateau van... productiviteit. En dat is ook gewoon heel hard werken. Want er moet ook daadwerkelijk een business case leggen die werkt. En je kan niet meer op soort van mooie beloftes vergaan.
Even serieus, heb jij dan nu net een dal achter de rug... waarin je bij wijze van spreken op het punt stond het pijltje erbij neer te gooien?
Nee, dat, we hebben het bedrijf altijd heel gezond gehouden. En we zijn altijd heel dicht bij de volwassenheid van de markt gebleven. En toen we begonnen met, in 2015 met een Kickstarter. En de hypothese die we toen hadden is dat die tools die je nodig hebt om die applicaties te maken, die zijn heel erg ingewikkeld om daarmee te werken. Je hebt nog steeds een hele dure ontwikkelaar nodig om daar iets mee te doen. En onze missie was om ervoor te zorgen dat we dat developer platform zo eenvoudig mogelijk maken. Omdat je dan heel veel verschillende problemen kan oplossen. Dus ik denk ook, even misschien ook voor mensen die nu luisteren, denken wat voor een abstracte internet.
Dat zat ik net ook te denken.
Wat zijn oplossingen? Dus wat zijn
Wacht even. Ja? Ik ga nog even een stapje terug. Ja? Want er luisteren natuurlijk ook mensen die uitzending nummer, die podcast nummer 37 niet hebben gehoord.
Nee.
En we moeten wel even vertellen dat de Things Network,
ja,
een systeem is, een netwerk is voor internetconnectie, ja, voor Internet of Things apparaten. Dat, ja, hebben we vandaag nog helemaal niet gezegd. Dus als je bij wijze van spreken een of ander weerstation actief wil hebben ergens in het veld, dan kunnen vrijwilligers thuis op hun bedrijf kunnen gateways installeren die hun internet verspreiden over lange afstand en voor lage bandbreedte. En Internet of Things apparaten kunnen daar gratis of voor heel weinig geld op inloggen.
Ja, en dat is hoe het is begonnen. Hè? Ja. Dus de ene hypothese was, oké, het is lastig om mee te werken. De andere hypothese was, we gaan met elkaar publieke netwerken bouwen. En vooral de kant waarbij mensen hun eigen oplossingen bouwen, dat is waar we nu heel veel groei zien. En dus een weerstation is een voorbeeld. Je hebt een klein beetje data, een temperatuur of een luchtvochtigheid. En dat kan je over een lange afstand met onze technologie naar een B-station sturen. En die kan dat aan de cloud in een cloud-applicatie zetten. Maar bijvoorbeeld, dus wat wij nu doen, we zitten nu in heel veel fastfood restaurants in Amerika en daar zit gewoon een temperatuursensor in de koelkast. Dat gaat door onze systemen heen en uiteindelijk is het een Word-document wat een voedselveiligheidsrapport is, ja, die met die data wordt geprefilled en automatisch wordt gearchiveerd en dit bespaart per fastfood restaurant ongeveer 0,5 FTE. En dan zie je, wow, dat als je naar de, wow, ze dan, ik denk dat de luisteraars wel weten wat total cost of ownership is. Kosten van de oplossing. En wij zien ongeveer dat nu die volwassenheid wordt bereikt, dat de totale kosten van de oplossing ongeveer 10-15% is van de omzet die een ondernemer ermee kan boeken. En dan heb je de hefboom om ineens die zaak te schalen. Dus we hebben dan,
het hangt van de use case af natuurlijk, maar met deze use case is het.
Nou, maar dan gaat het ineens hard. En dat is ook waarom we juist in Amerika heel hard groeien. Want daar, dit is dan even een voorbeeld, dat kan ik noemen omdat die klant dat goed vindt, maar die plaatst die sensoren bij Kentucky Fried Chicken. En als het dan in één werkt en je ziet in één dat je met de kosten van, laat zeggen, $100-$200 per maand,
dus het is verder ABC,
een halve FTE, dan is het, ik wil het gisteren.
Ja.
En dan bieden wij daarin een service. Dus wij bieden een service om ervoor te zorgen dat allemaal goed gemanaged wordt en dat het allemaal werkt. Ja.
En wij is dan de Things Industry.
De Things Industry.
Want ik weet nog dat die 37e technoloog, dat we het erover hadden van, joh, wat gaat jouw verdienmodel eigenlijk worden?
Ja.
Jij was op dat moment nog bezig om dat netwerk uit te rollen, om dat vreselijk woord maar even te gebruiken.
Ja.
Wat inhield dat je mensen aanmoedigde om van die gateways zelf te betalen en in hun eigen kantoor of huis te installeren.
Ja.
Zodat die dekking er zou zijn.
Ja.
En hoe jij daar geld aan zou gaan verdienen, dat was op dat moment nog helemaal niet duidelijk volgens mij.
Nee, en dat model, daar verdienen we ook geen geld aan. Dus dat is
een Think Network, ja.
Ja, en dat model is heel erg nu geëven. Wat we zagen is dat was inderdaad interessant voor een gedeelte van de developer community. Maar het grootste gedeelte vond het gewoon interessant. Hoe kan ik nou met eenvoudige tools en met eigenlijk een simpel soort van R&D-budget snel eens een oplossing bouwen, kan ik aan mijn baas laten zien en dan kunnen we het schalen. Dus waar we nu naartoe zijn, is de Things Network is veel meer een developer-ecosysteem. En de Things Industries is uiteindelijk waar je schaalt. En we noemen dat, met Things Network kan je van 0 to 1. Dus dat is best wel een taai proces. Nou, ook in de podcast over de Kickstarter, daar gaan we heel erg in detail over wat voor een drama dat was. En daar proberen we iedereen eigenlijk mee te ondersteunen vanuit een open source filosofie.
Ja.
En dan hebben we de Things Industries en dat is van 1 tot 1 miljoen.
Ja, daar kom ik nog allemaal op terug. Eerst even, want je organiseert een
dat is trouwens nummer 41.
41. Oh, dat was zo kort op elkaar.
Zo kort op elkaar. Nee, kan als niet. Ik ga even kijken.
Maar de Things Network, dat is natuurlijk de community. Stimuleren. En je organiseert ieder jaar een conferentie.
Ja.
En we zaten net van, we zaten in het dal. Maar hoe ging die conferentie? Had je ook meer moeite om... Want ik ben voor mij 2 of 3 jaar geleden nodig je mij uit. Nou, toen vond ik het vrij druk. Toen,
ja, dat was groot, ja.
Ja,
maar dat was ook wel. Dus we hebben toen in januari 2020 1500 man vanuit 62 landen in Amsterdam gehad. Nou, dat is een.
En misschien was ik er toen.
Dat je er toen was. En daar zag je dus juist dat eigenlijk vlak voor corona dat die tractie kwam. Dus daar werd heel veel zaken gedaan op die conferentie. En we al onze gebruikers die met elkaar konden ontmoeten en met elkaar konden partnerships hebben gebouwd. Alleen. Je zag dat in een aantal, wij noemen dat verticals, die markt drijven, bijvoorbeeld in restaurants, bijvoorbeeld in hotels, bijvoorbeeld, dat die natuurlijk een enorme klap kregen. Daar heeft de coronacrisis zeker wel impact gehad. Alleen als de business case staat en de OPEX en de CAPEX verhaal klopt.
Ja.
Dan zijn het gewoon no-brainers. En er zijn gewoon nu een aantal segmenten waarbij je ziet dat er nog steeds heel veel handmatig werk is. Dat er in die sectoren totaal niemand te vinden is. Ga nu maar eens iemand vinden die voor jou de muizenvallen checkt. Elke
dat
dag.
Dat voorbeeld hadden we toen ook al.
Ja, nou,
dat kan ik me nu herinneren.
Maar in Amerika is het bijna niet meer te doen om iemand te vinden in een fastfood restaurant om te werken. Dus als jij 0,5 FTE kan invullen met een IoT of met een soort van robot of een soort van automatisering. Ja. Dat gaat eigenlijk niet meer eens meer om de kosten. Het gaat om het feit dat je überhaupt niemand meer kan vinden.
Het gaat niet om het besparen, om mensen niet te hoeven aannemen. Het gaat erom dat het werk gedaan wordt.
Ja.
Ja. Ja. Hey, tussen twee haakjes, correctie daarnet. De Things Network met Wienke Giesman was nummer 41.
Ja.
13 september 2017. En die over hoe breng je een Kickstarter tot een goed eind, staat het nummer niet bij, maar die is van 18 april 2018. Dus het is een dik half jaar
later. De correctie geaccepteerd.
Ja. Fijn.
Misschien is het aardig, ik heb heel veel vragen, maar laten we beginnen. Kun je even dat IoT-landschap even schetsen?
Ja, dus...
Welke spelers, weet je, het ecosysteem? Schetsen.
Ja, dus Internet of Things, als je dat soort van ontleedt, dan zie je vaak dat er een sensor is of een schakelaar. Dus iets meet iets, temperatuur of het schakelt iets.
Een simpel dingetje uit China laat dat komen, prima.
Ja, dat kan. Dan moet dat verbonden worden. Dus vaak Internet of Things, nou, heel veel dingen die pak je op. Daar kan je geen draadje aan hangen, dat wil je draadloos doen. En dan heb je een netwerk nodig. Nou, dat netwerk kan je zelf bouwen. Zoals dat je misschien een Philips Hue-netwerk thuis hebt. Of ja. In dit geval in enterprise, wij gebruiken dan LoRa-netwerken. Maar je kan ook bij Vodafone of bij T-Mobile een technologie, dat noemen ze Narrowband IoT of LTM. En vervolgens moet dat naar een applicatie toe. Dus je moet het integreren in je ERP of in je SAP of in je Azure Microservices of in je low-code, no-code platform. En dat zijn eigenlijk de kerningrediënten. En daarmee heb je een landschap aan heel veel verschillende problemen die de wereld ons presenteert. En dat is heel erg gefragmenteerd. En je ziet dat elk probleem weer toch zijn eigenaardigheden hebben en dat je dan toch weer voor een andere oplossing gaat. Dus nou ja, voor lampen ga je dan bijvoorbeeld voor Philips of voor Zigbee. Maar bijvoorbeeld een temperatuursensor in een restaurant ga je weer voor LoRa. Misschien voor een tracker. Waarbij je iets wil tracken over Europa, dan ga je voor Narrowband IoT. En dat is nog steeds een complex vraagstuk, waarbij jouw product manager of je architect die moet daar nog steeds eventjes flink in duiken. En toch dan de goede technologiekeuze maken. En dat is ook een beetje waar de volwassenheid nu is. Want er is nog steeds een toolbox. En die wordt steeds volwassener, die wordt steeds beheersbaarder. IT-beheersbaarheid, het wordt steeds hoger. De kosten worden steeds lager. Maar het is nog steeds dat je het zelf aan elkaar moet knopen. En er zijn heel veel partijen die je uiteraard daarmee kunnen helpen.
En welke partijen in al die aspecten proberen nu iets op te bouwen. En dat zijn natuurlijk de grote partijen. Waardoor, weet je, ik weet dat Amazon flink bezig is daarmee. Waardoor ze weer marktdominantie krijgen. En Philips met zijn, weet je hoe Lems. Maar wie? Dus hoe ziet dat eruit?
Nou, in het thuisland, dus home, dan zie je dat natuurlijk heel agressief op de voice-zaken. Dus dat was eigenlijk de Trojan Horse voor IoT. Want ik heb hier een home assistant en die home assistant kan ook Bluetooth en Matter. Nou, dat heeft heel snel een verzadiging bereikt. Dus daar thuis is eigenlijk het spel gespeeld. Daar
is al klaar?
Dat is wel klaar, ja.
Connected home is dood, kunnen we er nu...
Nee, niet dood, maar het is gewoon... Het is er. Het is er, ja. En als je het wil. En je ziet een mooie consolidatie van de wordt een beetje technisch, maar de technologieën naar in het standaard heet Matter. Dat is eigenlijk waar Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi een beetje naar elkaar toe komt. Nou, als je dat interessant vindt.
Ja, graag.
Google Matter. En dan kan je daar. Dus daar zie je dat die technologie.
Maar dat is een combi. Dat is een combi van.
Ja, dat is een combi waarbij ze die technologie naar elkaar toe proberen te laten convergeren.
Wie doet dat?
Dat is de. Het is volgens mij de CSA, Connected Systems Alliance. Nou goed,
alliances die...
een of andere alliance. En daar zitten ook Apple, Google en de partijen die daarin spelen, ook Philips ook. En dus daar zit echt daar wordt een open standaard gecreëerd waarin je een soort van convergerende beweging ziet. Want de grote spelers hebben hun installed base al bereikt. In de huizen die interessant zijn met voldoende ads, voldoende wallet. En waar je echt verdienst op advertenties, daar zie je denk ik dat al verzadigd is. En ja, Google en Apple hoeven niet. Die hoeven niet in alle huishoudens te zitten. Die willen natuurlijk in de huishoudens zitten waar significante aankoopbeslissingen willen genomen te worden. Dus je ziet ook dat het minder agressief gepusht wordt.
En, omdat ze klaar zijn, zeg je. Ja,
dat is mijn hypothese, sorry. En de reden is dat je ziet dat het minder gepusht wordt.
Ik dacht het wordt minder gepusht. Privacy. Het werkt toch niet zoals, want de gebruiksvriendelijkheid is toch niet top. Weet je, daardoor dacht ik, waardoor ze denken van oei, we doen het toch een beetje...
Ja, er zijn wel echt heel veel systemen. Je kan zelfs bij de Kruidvat nu slimme lampen kopen. Ja,
maar dat gaat niemand doen.
Nou, ik denk dat er een enorme longtail is van mensen die het wel doen. En het laat gewoon zien dat het een commodity is. Dus dat er gewoon een gaat convergeren naar een standaard. En de grote partijen zijn niet geïnteresseerd in dat jouw lamp werkt. Ze zijn geïnteresseerd in de data. En dat als jij vraagt van waar zit de supermarkt, dat daar control points zijn die ze hebben. Dus ik denk zelf dat dat spel enigszins gespeeld is. En dan is er nog voor Chinese partijen misschien nog. En partijen die goedkoop hardware kunnen maken, nog een kans om daar hardware te verkopen.
Bewakingscamera's bij Action.
Ja, nou, dat soort dingen, ja.
Ja en, ongelooflijk.
Waarvan je dan, dat kan je dus en dan heb je dus... Maar
dus bij de Action kan je Chinese bewakingscamera's kopen?
Ja, voor een paar tientjes.
Ja, die kunnen gekoppeld worden aan
mijn WhatsApp.
Maar ja, nee. Ja, je moet je daar wel altijd heel erg aan. Dus het soort van dat spel is al redelijk gespeeld. Maar ik heb het thuis, ik heb allemaal Philips lampen, ik heb... Een kattenvoeder op wie. Oh, ja. Dat werkt hartstikke goed. En ik heb niet die afluisterdingen. Oh, sorry. Dingen. Dus.
Dus dat spel.
Dus daar, dat spel is eigenlijk.
Is gespeeld.
Is gespeeld. En dan wat je dan ziet naar Enterprise. Dus dat is waar wij heel erg in zitten. Is toch heel veel nog een soort van automatisering. En tegenwoordig heb je het dan over digital transformation. Maar gewoon automatisering wat dus eigenlijk nog niet gedaan is. Dus het bijhouden van temperatuur met pen en papier. En dan, je kent dat wel, dat je dan zo'n mapje ziet. Zo'n doorzichtig mapje die dan aan een touwtje hangt aan een koelkast. En daar zou je dus eigenlijk een sensor in willen doen. En daar groeien we heel hard in. Maar ook industrieel. Dus we helpen bijvoorbeeld mijn bedrijven in Chili. En die hebben van die grote de conveyor belts. Waar dus de grondstoffen dus van A naar B brengen. En die moeten niet uitvallen. Dus wat ze doen is daar de meeste ze de trillingen van de lagers en dan kunnen ze preventief onderhoud doen. Maar we doen ook 10.000 koeien in Nieuw-Zeeland die we dan volgen. Want daar hebben ze koeien en die zitten dan niet met een hek. Dus een hek in de zin van een hek. Niet dat ze een hek werken.
Ja. Niet als ja, een die hek koeien worden ook wel gek.
En die hebben zo'n standaard AirTag.
Ja.
En die, daar zit een zonnepaneeltje in. En die stuurt de data weer. En de gebruikers gebruiken van onze software om te zorgen dat dat in een applicatie komt. En dan kunnen ze allerlei data uithalen. Dus of bijvoorbeeld een koe gaat bevallen. En dan wil je weten waar die is. Want je moet er naartoe met je jeep. Maar we helpen ook heel veel smart cities. En
laten we even die koe dan als voorbeeld. Wat jij zegt, wij leveren dan de service. Kun je het hele... Wat voor service je dan precies levert aan die boer in Nieuw-Zeeland?
Ja, dus de technologie...
Dus niet de AirTag.
Dus dat doen hardware partners en dat kopen ze zelf in.
Maar daar help je ze dan bij om in te
ja,
kopen?
Ja, dat proberen we dan te ondersteunen. Dat zorgt dat wel goed gaat. Want als zij succesvol zijn, zijn wij succesvol. Dus we ondersteunen daarin. Maar maken zelf geen hardware.
Nee, tuurlijk.
En
ze zeggen tegen die boer, je moet 10.000 van...
Nee, dat doen wij niet. Dat doet onze partner weer. Dus die, want wij hebben geen verstand van boeren. Het enige wat wij hebben is, wij hebben software die ervoor zorgt dat je dat netwerk kan bouwen. Dat je zorgt dat veilig die data van dat device naar jouw cloud applicatie gaat. En onze partners bouwen daar een oplossing omheen. En alleen dat specifieke stukje, dat is waar wij ons nu op focussen. En doordat we dus heel erg daarop hebben gefocust de afgelopen tijd.
Ja, maar ik wil even die hele service die jij dan biedt aan de partner van die boer.
Die service is...
Die weer een buurman heeft.
Is de netwerkroutering die ervoor zorgt dat dat berichtje goed uit dat device komt via een base station, een soort van wifi station, naar onze service. En wij zorgen dan voor alle encryptie en decryptie. En dat wordt dan doorgestuurd naar de applicatie van die partner. En dat specifieke stukje om dat heel goed met elkaar af te handelen, net zoals dat bijvoorbeeld een webserver specifiek een website moet kunnen leveren, zorgt onze server dat al die devices en base stations zo met elkaar samenwerken, dat het voor hun geen hoofdpijn is.
Maar ik zag op de site, je kan kiezen tussen AWS, jullie server, daar kun je ook kiezen.
Ja. Nee, dus er zijn de klanten die willen het dan specifiek op hun eigen infrastructuur hebben. En dan kunnen we dat ook bieden. Dus het is een heel soort van technisch component, maar het is wel de soort van de in het midden van het web zit het. En wat het ook mogelijk maakt, en daar komt het verhaal van die netwerken bouwen, is dat die kan ook zorgen dat die weer met andere netwerken samenwerkt via een peering. Dus je hebt je eigen private netwerk. En dat is bijvoorbeeld waar we dat nu zien. Dus we hebben nu een aantal grote deals in Engeland gescoord. En daar zag je dat er al vanuit de community een netwerk was gebouwd. En wat we nu doen is dat we dat versterken met een netwerk van de gemeente en van het energiebedrijf. Dus het energiebedrijf gebruikt het voor smart metering. Dus dat is slimme meters, dus die dat sturen. De gemeente gebruikt het dan bijvoorbeeld voor parkeersensoren, omdat ze willen weten of er bijvoorbeeld auto's staan op plekken wat niet mag. En dan de lokale school en de soort van citizens scientists, die kunnen dat voor luchtkwaliteit doeleinden gebruiken. En die netwerken kunnen we zo configureren dat ze los van elkaar opereren, maar wel met elkaar samenwerken. Dus dat energiebedrijf heeft een bepaalde SLA nodig. Mm-hmm. Die kunnen wij bieden. Maar,
service level agreement.
Ja, service. Wij kunnen er ook voor zorgen dat dat belastinggeld waarmee dat netwerk wordt gebouwd, ook dat netwerk kan gebruikt worden voor andere doeleinden, zonder dat dat afdoet aan de service level agreement.
Wat ik me afvraag als je dit zo vertelt over je infrastructuur. Als je met The Things Industries een of andere toepassing bouwt, maak je dan wel of niet altijd gebruik van The Things Network?
Daar kan je voor kiezen.
Ja, dat dus
kan, je, kan je aanzetten, maar dan lever je ook terug. Dus dat is een soort van peering afspraak. En iedereen kan zelf kiezen of hij dat dus dan wel of niet doet. Dus daardoor wordt het een beter gefedereerd model. Maar bijvoorbeeld de Duitse Deutsche Bahn, de Duitse spoorwegen. Ja. En die gebruiken dat ook en die installeren dat dus op al hun stations. En die willen het dus ook openstellen. Maar voor hen is het interessant, want op die stations zitten misschien ook restaurantjes en supermarktjes en allerlei andere winkels die daar ook gebruik van kunnen maken. Ja. Dus voor hun is het bijna zoiets als net zoals dat ze publieke wifi hebben op hun stations. Ja, ja. Hebben ze zometeen dus ook via onze software die publieke LoRaan. En zij kunnen dus dat netwerksegment wat ze dus ter beschikking stellen aan hun partners of die dat willen gebruiken, dat kunnen ze fijnmazig controleren. Dus en dat is, ja, dat is een beetje de volwassenheid waar.
Ik wou net zeggen, als jij zo strooit met voorbeelden uit de praktijk, dan klinkt dat helemaal niet alsof je net uit een dal komt.
Nee, maar zo voel ik dat niet. Dat is commercieel dal. Dat is een soort van, krijgen ze allemaal een beetje uit. Nee, en dat is ook, ik zie dat ook niet als een. Ja, ik weet niet, dat is gewoon het ondernemen. Dus dat ik zie dat niet. Dat zal een analist zo zien. Maar nee, daar hebben we hard voor gewerkt. Ja, dat is 6 jaar. Dus nee, en dat gaat nu goed. Dus dat is maar even zien. Vooral groei in Amerika.
Hoe doe je dat? Groei in Amerika.
Ja, hoe vind je
nou,
dat?
Nou, daar heeft de coronacrisis wel echt geholpen. Want de afstand tussen. Dus laat zeggen, de afstand tussen New York en Atlanta is in onze hoofden nu. En net zover als tussen Atlanta en Amsterdam. Dus ze stappen daar ook niet meer in het vliegtuig. Weet je, dus daar ook niet meer. En kijk, wij hebben klanten, dat zijn
Fortune. De vraag was, hoe krijg je die klanten in Amerika?
Ja, nee, dus wij hebben klanten zoals Fortune 500 klanten die nog een website hebben van 10 jaar geleden. Maar die zijn allemaal in de nieuwe wereld gezogen, dat je dus ook een deal met elkaar kan closen over een Teams call. Die software as a service, dat software as a service component, ja, dat de onderdeel van de propositie is dat je niet langs gaat.
Ja, nee, maar Wienke, je zegt software as a service, maar je zei hiervoor, je hebt heel veel elementen die je elkaar aan elkaar moet knopen. Dus dat is een element. Een ander element is van dat je nog een simpele website hebt en dan op IoT overgaan. Dat is wel, ja, een, zeg maar, digitale transformatie, dat is alles. Maar IoT is natuurlijk ook wel weer specifiek.
Dus ja, wij doen dat niet zelf. Dus wij zitten daartussen via of een partner of iemand of een consultant die dat adviseert. Dus en dat is gewoon 6 jaar lang hard werken aan een ecosysteem, aan naamsbekendheid. En gewoon mensen die weten hoe ze met onze technologie moeten werken.
Dus er zijn mensen van de Things Network die in Amerika zitten, die hebben gelobbyd. Gehobbyd.
Ja. Zichzelf opgeleid eigenlijk.
Opgeleid en die denken van, hey, ik kan dit aan Kentucky Fried Chicken verkopen.
Het is gewoon heel erg. Je ziet nu dat een aantal van die oplossingen heel makkelijk te herhalen zijn. Dus we hebben nu een aantal partners, en dat zijn soms ook maar gewoon IT-consultants die in hun eentje zijn. We hebben nu een voorbeeld van een partner die heeft net een autobedrijf in Amerika geholpen. En die is nu bezig met het helpen van een bedrijf dat handelt in commodities. Granen, suiker, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar wat interessant is om te zien, is dat toen we met het autobedrijf bezig waren, toen hebben wij nog best wel wat.
Wat deed je bij die auto's met IoT?
Die volgen ze over een interne supply chain. Dus wat ze hebben gedaan is, ze doen trackers. Mm. En zij hebben, het is een heel groot bedrijf met ook wat interne boekhouding. En wat ze wilden eigenlijk die zorgen dat als de auto van divisie A naar divisie B ging, dan moest ook die soort van asset worden overgeboekt. En daar hadden ze enorm veel gedoe mee. En het zijn hele dure auto's. Dus ze hadden daar elke keer liep de administratie scheef. Dus dat voor hun hebben ze daar in cashflow echt miljoenen bespaard.
Dus optimaliseren van de supply chain, dat effectiever maken.
Ja, effectiever, maar ook de inzichtelijkheid en de boekhouding eromheen. En dus zij hebben daar qua cashflow, dat is een hele bijzondere use case die in de supply chain dus ook zorgt voor cashflow. Ja. Maar die gaat van dat, diezelfde
naar die partner, commodities.
Naar die commodities. En die willen weten wat de fill rate is. Eigenlijk misschien toch wel heel erg hetzelfde, maar dat gaat ook over boekhouding namelijk. Wat is de fill rate van de silo's? Ja. Dus hoe vol zitten de silo's. Daar is natuurlijk dat goed doen. En je boekhouding op orde hebben is natuurlijk. Ja, dat is niet alleen een gewoon dat je dat qua compliance moet doen. Maar die stap Ik vond het zelf een heel bijzonder voorbeeld. Omdat je eigenlijk vanuit een één segment naar een ander segment gaat. Je neemt dezelfde kennis mee. En ik denk dat...
Het komt allemaal op hetzelfde neer uiteindelijk.
Nou, dat wil je. Dat is ons doel. Maar dat is niet de realiteit. Want de realiteit is heel erg gefragmenteerd. Dus wat wij willen is een platform waarvan onze gebruiker zegt... temperatuursensor. Hoeveel zit er in silo? Waar is mijn auto? Dat is natuurlijk altijd ons doel geweest. En steeds meer zien we dat we dat... Die soort van, ja, dat bereiken. Omdat we dus in staat zijn om die standaard blok te leveren. En ja, ik denk iedereen wel nu de nieuwe term low-code, no-code. Dus dat je met simpele webhooks...
OutSystems of Mendix. Of
ja, dus bijvoorbeeld...
Hebben we OutSystems een keer hier gedaan?
Ja, nou ja, maar er zijn natuurlijk iedereen, AWS en Microsoft, iedereen heeft nu ook wel zijn eigen low-code, no-code platform. En de grap is dat die beweging heel erg weer onze markt versterkt. Omdat, kijk, wij zeggen altijd als die data in een dashboard eindigt, achter een username wachtwoord, dan is altijd je IoT-project mislukt. Want dan is namelijk een techneut, die heeft iemand proberen te laten zien, hier, kijk, hier is een dashboard. En dan heeft de business developer niet gezegd, oh, weet je wat, ik heb de data hier nodig. Dus een dashboard is eigenlijk altijd een stub. Maar wanneer het gaat werken is dat als het in je ERP-systeem... of in je boekhouding of in je supply chain management systeem... daadwerkelijk een datapunt verandert.
Dat je dus niet alleen maar naar kijkt, maar dat het ook gewoon gevolgen heeft. Dat is wat je bedoelt.
Ja, en dan ook nog geautomatiseerd.
Ja.
En dat je dan direct die efficiëntie hebt. We zijn in Engeland bezig met een groot een bedrijf... die heeft sociale woningen onder beheer. En die plaatst nu luchtvochtigheidssensoren in de ventilatieschachten. En die luchtvochtigheid... Die metingen die gaan zonder tussenkomst van iemand... gaan die via een aantal microservices... zorgen die ervoor dat in Microsoft hun CRM... sorry, field services, dus dat is planning voor onderhoudsmonteurs... een werkitem toevoegt als de luchtvochtigheid te hoog is. Dus ja. Er gaat zometeen iemand die staat op... die opent Microsoft Dynamics met field services... En die heeft een taak die direct van een sensor komt.
En is dan niet jou het gevaar dat Microsoft jouw service uiteindelijk ook aangebieden of Amazon?
Ja, dat is zo. Dat is altijd zo. Als je doet wat wij doen, dan is dat altijd een risico. Je moet gewoon beter zijn.
Ja, of je wordt gekocht door ze, zodat ze even dus die kennis, die paar mensen die van jou, dat kan natuurlijk ook.
Dat kan. Ik denk als je...
Maar zie je die soort... concurrentie al? Want ik weet van Amazon
ja,
dat
Amazon,
ze doen.
Amazon is er ook mee bezig.
Ja, die is heftig bezig.
Wij lopen denk ik gewoon structureel zo ver voor op de markt. En een van de dingen we hebben heel veel metadata analyseren van de netwerken. En we kunnen nu steeds meer voorspellen als er iets niet goed gaat op zo'n netwerk. En... dit is gewoon, het is zo complex dat nog steeds en die netwerk dat netwerkmanagement is nog steeds zo complex dat dan niet zo is. Maar goed, ik denk voor elke technologieondernemer, dan moet je niet wakker gaan liggen van wat als Google.
Nee, het is juist mooier voor je. Ga even door.
Ja.
Oké. Okay. Jij zei mensen thuis is klaar, geconsolideerd, gaat niet meer groeien. Blijf het mooi vinden. Hebben we ook nog de industrie. Op hoeveel procent zit je industrie? Volgens mij pas op 1%.
Ja, ik weet niet wat 100% is. Dus nee, ik weet ook niet wat 1%
maar nee,
is.
Maar dat is echt
nieuws. Dat is heel groot. En daar zie je ook industrie. Is heel veel fabrieken. Alleen voor ons als software as a service partij zie je dat daar nog meer partners nodig zijn om dat te laten werken. Omdat vaak... Het is enorm gefragmenteerd. Dus.
Ja, maar ik blijf dat jij het software as a service... dat blijft iets voor mij prikkelen. Want voor mij is software as a service toch veel meer... Ik maak een account aan, een login heb ik en het draait. En jij me eten vertelt van... nee, er zijn heel veel elementen die meespelen om uiteindelijk... Ja. Kijk, je rekent af per maand. Oké, prima subscription model. Maar het is niet helemaal puur een software as a service.
Het is een B2B software as a service. Dus net zoals dat Stripe en Adyen software as a service is, zijn wij dat ook. Omdat je biedt een set aan APIs. En je bent een stuk middleware. En dat bieden we aan als software as a service. Dus ik snap je associatie met Salesforce. En dat je dan op knoppen kan drukken. En dat iemand dat elke dag gebruikt.
Nou, en we hadden natuurlijk ook, hadden wij hier with the Molly. En natuurlijk een van de kern is. En er wordt nu opgezocht welke aflevering dat weer was. nee, maar er was dus de kern makkelijk aansluiten. Dat je heel makkelijk het midden- en kleinbedrijf aansluit. En daar twijfel ik nog over. Maar ja, je hebt me de indruk gegeven, moet anders verwoorden, dat complexer is bij jou.
Maar dat is voor Adyen en Molly ook. Daar
26 oktober 2021.
Ja, maar zo'n mooi. Nee, maar jij ook als jij een payment service partij moet integreren, moet je die API's configureren en moet je een stukje programmeren om dat te laten werken.
Ben je tevreden over het publieke domein? Met de adoptie van IoT?
Bedoel jij de overheid of zo? Overheidstoepassingen?
Ja?
Ja, ik heb niet heel veel verwachtingen.
Nee, maar goed, Rotterdam goed. In Engeland had je net bijvoorbeeld met parkeermeters. Nou, top.
Ja, nee, ik denk dat wat we zien is dat die soort van smart city toepassingen die wij doen, dat die veel meer probleemgedreven zijn dan wat je soms een beetje in de smart city. Of meer dat je hangen overal maar camera's op en dan zien we wel wat mee doen. En wat soort van, wij noemen dat het triple helix model, wat ik net zei, is dat je een netwerk hebt voor de burgers, voor de ondernemers en voor de overheid en voor de energiemaatschappijen.
En dan
krijg je veel meer bottom-up betrokkenheid. We zijn in Australië en Sydney al heel lang een community en die. Daar heb je gewoon plekken in de stad, omdat met hoge gebouwen en de hitte en de zon, dat het soms ergens 60 graden is op een bepaalde plek. En het echt hele, echt bijna gevaarlijke microklimaten heb je daar.
Ja.
En daar, dat als burger denk je, nou weet je, ik hang een sensor op. En dan is niemand die je daarin tegenhoudt. En die soort van inclusie van de burger, dat is zo cruciaal. Volgens mij las ik laatst ook in Apeldoorn, was ook een traject met een soort van lokale 5G. En er wordt dan top-down vanuit de gemeenteraad besloten. Ja, dan krijg je meteen een soort van weerstand. Dan zijn er altijd mensen die daartegen in de weerstand gaan. En wij, de netwerken die wij maken, daar kan je ook echt. Je kan heel erg duidelijk laten zien wat dat voor burgers heeft. Ja, en verder ben ik tevreden over hoe smart city in het publieke domein.
Prima.
Is het verder, want de overheid komt dan toch te sprake. Is het nog verder van belang dat de overheid ontwikkelingen op dit gebied stimuleert? Of is dat totaal onnodig wat jou betreft?
Ik denk dat ze dat zeker hebben gedaan. Dat er altijd wel smart city zaken zijn die gestimuleerd worden. En dat is zeker goed. Wat denk ik altijd belangrijk is dat je dus start vanuit die soort van dat je alles stakeholders dus erbij betrekt. En
jij zegt nu, ik vroeg, is het van belang dat de overheid dingen gaat doen, maar jij zegt, je praat over, zo te horen over dingen die ze hebben gedaan. Wat heeft de Nederlandse overheid op dit gebied voor moois gedaan?
Nee, er zijn heel veel smart city initiatieven, subsidies, dat soort zaken. En dat is wel iets minder geworden. En voor mij gaan ze ook altijd, zijn er ook altijd wel bij de smart city congres in is de overheid, de Nederlandse overheid in Barcelona elk jaar.
Maar is het nodig?
Wat nodig is dat het soort van problemen van de burgers centraal stelt en niet de problemen van de staat. Ik denk dat de enige weg is om hier iets mee te doen. En
maar mijn vraag ging eigenlijk meer over waar heeft het bedrijfsleven behoefte aan? Hè? Is er
middelen zijn
vraag,
er. Maar er zijn de
moet er standaarden ontwikkeld worden?
Nee, dat moet sowieso de overheid niet doen, maar dat dat is als je naar de volwassenheid kijkt en over het soort van we klimmen nu naar dat plateau van productiviteit. Dan betekent het wel dat er heel veel technologieën die ze hebben geprobeerd de afgelopen 10 jaar. En er zijn ook een paar omgevallen. Dus nu net technologie SecFox. Het bedrijf staat onder curatelen nu op dit moment en wordt nu geveld.
Wat deden ze precies? Waarom mislukte dat?
Die bouwden dit soort IoT-netwerken die wij ook bouwen, maar dan met landelijke netwerken, met heel veel kapitaal.
Maar niet op het LoRa-netwerk, weer op een
andere. Nee, dat is net een andere technologie. En waardoor het ook weer net even niet compatible is, waardoor je ook dat netwerkeffect niet hebt, waardoor je die standaardisatie niet hebt. Die zijn eigenlijk voor een hele soort van all-in-één. Oplossingen gegaan. Dus waar ik net al die componenten
over verkeerde keuzes.
Dat is een keuze. Dus net zoals het internet, dat we ook in het begin van het internet die parallele internet
CompuServe.
Dat was eigenlijk deze aanpak met het idee van dit wordt uiteindelijk een standaard. Dat is dan lastig, omdat je dus heel erg wet op één succes met één partner in een land en dat soort zaken. Dus er zijn. Er hoeven niet nog meer geïnvesteerd te worden om nog meer technologieën te ontwikkelen. Het is vooral convergeren naar degene.
Ja, maar dus LoRa is een standaard dan nu.
Ja, LoRaWAN. Ja.
En zeg maar, Sigfox, dat valt af. Dan hebben we LTE-M, die noemde je al. Ja. In het spectrum, waar kunnen we die dan plaatsen?
Nou, parameter is hoe energiezuinig zijn die sensoren. Ja. En LTE-M is minder energiezuinig dan LoRa. En het voordeel van LTE-M is dat er in meer data gestuurd kan worden. En dat je gebruik maken van de cellular, dus de operator netwerken. En het nadeel is dat je dus dan ook daar een abonnement zit. En dat is een afweging wat heb je nodig? Heb je meer data nodig? Is energieverbruik niet zo belangrijk? En ja, dat is ook een segment wat
de oplossingen die een Vodafone Ziggo, ik heb me niet in verdiept de laatste tijd, dan biedt, dat is dan soms een combi van LTE-M samen met LoRa? Of zitten ze dan
vaak zie je dat niet. LTE-M. Wij hebben wel met Deutsche Telekom een partnership waarbij je dus de backhaul van de base station via het operator netwerk doet. Ja. En dan heb je het laatste gedeelte doe je met LoRa. En Vodafone focust zich vooral op dan LTE-M en Narrowband IoT. Dus LTE-M is gebruikt wat meer stroom en Narrowband IoT gebruikt wat minder stroom. Dat zijn ook technologieën die een plek gaan vinden in die markt. En dat is nog steeds in een soort van fase waarbij de technologie wordt volwassen doordat het steeds een niche vindt waar het even in kan schalen, waar je ook weer voor vertrouwen en ook daarna weer kapitaal uit kan putten om weer het volgende vertical te pakken. Dus dat is nog steeds een fase waarbij je inderdaad zegt, ja, we zijn nog steeds aan het uitvinden hoe gaan we naar dat plateau van productiviteit.
Nou ja, dat is natuurlijk gewoon, het is 4G, straks 5G, daarna 6G. Helder, duidelijk, makkelijk. Dat is het. Hoe het mobiele netwerk. Dat zou ook fijn zijn als dat met IoT zo zou zijn.
Ja, ja.
Maar dat heb je dus niet.
Nou, je ziet nog niet dat het heel erg op grote schaal gebeurt. En wij hebben nu 1 miljoen geregistreerde devices. Maar dat komt omdat we wereldwijd actief zijn. En
devices bedoel je gateways of IoT-apparaten?
IoT-devices.
Juist.
We zitten daar. Ik denk dat wij daar zeker in voorlopen. Want het is in de markt. Is dat veel? En niet als je naar de Gartner verwachtingen kijkt, maar het is heel veel. Denk maar eens na over wat de total cost of ownership van onze base is. Zit een enorme multiplier in.
Leg dat eens uit. Hoe
werkt het? Dus wij doen alleen dat component van het roteren van dat netwerk, maar die partijen die dus dat op ons netwerk draaien, die hebben ook een base station moeten kopen en sensoren en een consultant. Daar zijn we natuurlijk super trots op. En wij hebben gewoon altijd gekozen om één ding heel erg goed te doen en zorgen dat de veiligheid en de rotering van die data. En daar worden we nu voor beloond, omdat we dus heel veel partners die iets anders dan we heel goed doen, bijvoorbeeld een device of een netwerk kunnen bouwen, die komen dan naar ons toe om dat met elkaar te bouwen.
Maar help me even. Ik zie hier bij IoT Analytics, fantastische site trouwens, september 2021, jij zegt 1 miljoen. En kijk nu naar, ja, dan zitten ze op 15 miljard global number of global active IoT connections. Hoe zit dat dan weer?
Ja, ik ben gestopt om die IoT-analysten rapporten te lezen.
Ik niet, want ja, het was nieuw voor mij weer. Dus ik denk leuk weer.
Ja, er zit heel veel in.
Waarom ben je gestopt? Is het onzin of is het niet met de verwerking?
De markt is zo gefragmenteerd en zo divers dat het heel lastig
iedereen
is
komt
om
met andere cijfers
aggregaties te maken. Ja, er zijn wel wat onderzoeken die ik denk, nou, dat klopt wel. Het is niet zo heel relevant cijfers, want je moet uiteindelijk ergens een soort van niche vinden.
Ja.
Waarbij je een soort van waarbij je kan groeien, waarbij je weer kapitaal kan verzamelen om een nieuwe niche aan te boren. En dit soort top-down analyses, dat helpt mij niet. We kunnen er niks mee. En het is ook niet. Het is wel interessant als je bijvoorbeeld denkt dat je heel veel geld ermee op kan halen, maar dat is tegenwoordig ook niet meer heel erg. Lukt ook niet meer erg in Internet of Things. Dus ja, nee, dat IoT analytics, ik ken dat maar.
Nou ja, wat ik ook opvallend vind, is dat de global connections in de groei. Zeg maar, dan zeggen ze H1 2021 versus H1 2020 en ook 2019, 2020. Ja. En dan zie je dat de groei er dus uit is. Dus ze groeien minder hard. Dat kan omdat het plateau is bereikt. En je ziet ook LoRa nog maar 31% en Narrowband wordt 75.
Ja, dat denk dat veel te veel is.
Ja?
Ja. Dus dit soort geaggregeerde...
Ja, je zei het al. Oké.
Ik weet niet, ik heb er niet zoveel aan. Wat ik veel interessanter vind is juist... En zo kom je uit die desillusiefase. Ja. Zo van, oké, waar zit die... Waar kan ik een klant vinden waarvan ik weet dat de total cost of ownership... Soort van 20%
is van hem. Terug naar Kentucky Fried Chicken. Iedereen weet die een restaurant heeft nu. Van ja, die case is zo helder, is zo duidelijk. Ik moet die sensoren in mijn vrieskist hebben. Want anders, weet je, dat scheelt. Met het weggooien van voedsel en veiligheid, dat moet ik hebben. Waarom heeft dan niet iedereen dat? Waarom is niet van staan ze aan jouw deur te kloppen?
Nou, dat gaat dit jaar. Dat gebeurt dit jaar. Dus het is een soort van, dit is wel heel vers. Er moet wel dingen samenkomen. Dus er moet iemand in een bedrijf de soort van die digital transformation-achtige pet op hebben. Je moet snappen wat technologie is. En dan vervolgens moet je...
Want je moet wel gehoord hebben van het Kentucky Fried Chicken.
Ja, maar als je doorbeeld. Als je bij een bedrijf werkt en je bent verantwoordelijk voor de digitale transformatie of voor de digitale, of je bent CTO.
Ja, maar daarom zeg ik ook, zo iemand moet er zijn.
Ze hebben alleen een websiteje.
Ja, dus die moet er zijn. En er moet iemand denken, die moet het één keer laten zien. En die moet zeggen, hey, kijk eens even, als we dit doen, dan kunnen we al deze factures hoeven we niet meer uit te zetten.
Ja.
En dat is zeker wat nu komt. En wat je ook vaak ziet is en dat is ook wat ik zei met low-code, no-code. En wat je dus ziet is als er bijvoorbeeld partijen al bijvoorbeeld naar een pizzabedrijf. Dus ook, we hebben uiteraard ook die als klanten. En wat je ziet is dat die vaak al automatisering hebben voor bijvoorbeeld die voedselveiligheidsrapporten. Dus als dat zo is, dan is het een heel simpel laatste stapje. Dus je ziet het ook. Je ziet ook segment van energie monitoring van gebouwen. En dat in de gaten houden. Hè? Want als je een gebouw hebt, moet je nu laten aantonen dat je de komende jaren je gebouw zoveel minder CO2-uitstoot veroorzaakt. Dus je moet het nu meten en je moet het over een aantal jaar meten. Dus dat soort use cases, die zorgt ervoor dat het... En waarom is het nu nog niet? Ja, ik bedoel, deze vraag heb jij jezelf de afgelopen 20 jaar...
Tuurlijk.
Duizenden maal gesteld. Van waarom zit ik bij deze klant? En
welke elementen heb je nodig om het te versnellen?
Moet Ben ze vertellen moet je van, hoe het zit?
Tuurlijk, maar daarom vraag ik het aan jou.
En waarom doen wij conferenties over heel de wereld? Dus we hebben een grote in India, in Sydney, Londen, Slovenië. Dat was dan voor de corona. En een hele grote in Amsterdam. Dit is ook waarbij we dus gewoon dat soort verhalen vertellen. Van oké, dit zijn de successen. Dit zijn de digitale transformaties. Dit is hoe je soort van deze investering in dit IoT-project binnen, laat zeggen, 3 maanden heeft terugverdiend. Dus ja, dat is er nu. Die fase is nu en we lopen daarin voorop.
5G en IoT, kun je dat even uitleggen?
Ja, dus waar we het net over hadden, is Narrowband IoT en LTM. Dat valt een soort van binnen het 5G...
Domein.
Domein, parapluutje. En daar wordt dat over. Daar heb je het over kleine sensoren. Waar je het vaak over IoT hebt in 5G, is dat auto's en.
Daar is die proef in Hengelo, weet je, met die auto's, met die stoplichten.
Ja, dus je hebt daar natuurlijk heel veel.
Auto die dan door
interactie tussen auto en weg.
En dat ook nog, ja.
Ja.
Ja, dat zou misschien niet eens 5G zijn, maar dat is natuurlijk iets wat nog zijn weg moet vinden. Van, is niet gewoon een simkaartje genoeg waarbij die auto gewoon communiceert? Is het überhaupt mogelijk om die low latency netwerk in schaalbaar op te zetten? Dus dat is nog een hele weg heeft dat te gaan.
Dus niet, oké.
Nou ja, wel zeker. Het is zeker interessant. Het is alleen, ik ga eind van de maand weer naar Barcelona, Mobile World Congress. En ja, ik heb de afgelopen 3 jaar al niet echt iets nieuws gezien over wat.
Ik kan het zeggen, bestaat dat nog?
Het is heel mooi dat er allerlei netwerkefficiënties en zo in die protocollen zitten. En dat je makkelijker netwerken kan delen. En dat makkelijker radionetwerken kan delen. Over verschillende. Dus dat is natuurlijk mooi. Want de eindgebruiker er echt aan heeft. Dat is toekomstig. Dat is een beetje als glasvezel. Ja, waarom heb je het nodig? En ja, sinds corona hebben we het nodig. Dus
ja.
Mooi dat we 10 jaar geleden zijn begonnen met het aanleggen. Dus daar gaan we vast achter komen waarom 5G belangrijk is.
Ja, er was ook in dat je hebt een hekel aan. Maar ja, ik heb toch hele leuke informatie uit gehad. Zonder 10 IoT technology trends to watch in 2020. Heb ik een bloedhekel aan.
Ja, kom maar. Dingen, dit is in ieder geval kwalitatief. Dus
maar ik vind het wel leuk om jouw reactie erop. Dus Tom bijvoorbeeld. Ja. En die hebben we vaak over gehad. Ik vind dat een interessant thema. AI is increasingly found at the thin edge. Dan dacht ik, wat heeft dat nou? Ja, weet je, dan dus de berekeningen in die edge. Weet je, in het, in die sensor uiteindelijk. Ja. Maar toen dacht ik, IoT, die connectie had ik niet helemaal. Nou, kun jij mij dat uitleggen?
Ja,
alsjeblieft.
Dus als je als de bandbreedte duur is. Dus in onze netwerken die sturen hele kleine berichtjes. En is een muizenval is afgegaan. Of een wc heeft niet doorgespoeld. Weet je, dat soort dingen. En dan wil je misschien al wat data analyseren in die sensor zelf. Dus wij hebben bijvoorbeeld een partner heet Edge Impulse. Maar ook een partner die heet Syntient. En wat die doen is die maken software en chips. Om ervoor te zorgen dat data al aan de edge geanalyseerd kan worden. Dus,
zoals in je toestel, hoe het met je gezicht, weet je dat soort.
Ja, ja precies.
Dat is het bekendste voorbeeld.
Dat is het bekendste, maar ook bijvoorbeeld met geluid en bijvoorbeeld een motor kan je bijvoorbeeld, dat is een use case, dat je weet, oké, ik wil dit audiopatroon zien als de motor het goed doet. Als ik dat audiopatroon niet zie, dan is er misschien iets niet helemaal. Gaat het niet helemaal lekker met die motor?
Dus je verstuurt niet het audiopatroon, maar alleen omdat het wel zeg, niet goed is.
Dit audiopatroon. Want als ik dat hele audiofragment moet sturen, dat is misschien heel veel data. Ja. Als ik alleen zeg, hey, ga eens even kijken, want dit klinkt niet goed. Dan heb je bijvoorbeeld een. Wat ik ook echt heel gaaf vind, dat is over voor mensen die dat dan. Dat is Bosch heeft een sensor. En wordt heel technisch. Dat is. BM680. Maar dat is een soort van slimme neus. Het is een sensor. En die kan je AI-modellen sturen. Mm. En op basis daarvan kan die een bepaalde geur detecteren. Dus de eerste use cases zijn of luiers in ziekenhuizen. Zoals.
Zijn ze vol of niet?
Zijn ze vol of niet?
Ja.
Maar ook een koelkast ligt er iets te rotten. Maar ze hebben ook een waarbij ze een partij die espresso-apparaten maakt, dan een soort van de consistentie van dat apparaat controleert.
Ja.
Maar dat kan je dus ook zeggen. Dat
dus
je een klein
Edge controleert hij dan Het is
wat
rot,
is het?
Dat voedsel. En zeg alleen maar, en dan stuurt alleen maar ja, het is rot of nee, het is niet rot.
Ja, en die kan je zelf leren. Precies. Dus je kan als je dat wil maken, kan je dus zelf dat apparaat leren om dat te doen. Dus dit is wel toekomst. Hè? Dus we hadden het net over iets wat een hype soort van wijze. Dit zit wel een soort van nou vlak voor de hype als het ware. Dus dit. Dus ja, dat.
Ja.
Dus ja, dat is AI. Als we het hebben, het AI on the edge. En dan heb je het ook over. Waar ze het ook vaak over hebben, is een camera die dan dus ervoor zorgt dat je. Dus kan detecteren hoeveel mensen hebben er gelopen. Profielen van mensen bijvoorbeeld, nou, waar uiteraard de privacy-wetgeving daartoe staat dan. Maar
en dan alleen maar het resultaat van de telling.
Alleen maar het resultaat en niet de video. Ja. Dus dat is natuurlijk, qua privacy is dat natuurlijk, als je dat kan garanderen, is dat, ook, dat ja. zijn dat natuurlijk hele mooie ja. oplossingen.
Een mooi voorbeeld, maar ik heb er nog één. Immersive reality, VR, AR, are entering the enterprise environment. Ik dacht IoT, VR, AR, oké. Okay.
Ja, dat wordt.
Heb jij dat voorbeeld? Ik kon er niks bij vinden.
Ja, voor mij is ook Internet of Things wel soort houdt wel op waarbij je sensoren en dat soort zaken. En dan misschien inderdaad dus dingen waarnemen. En dat is dan misschien met AI. Vaak zie je in IoT dat er dus ook VR, AR wordt gedaan. En ja, ik weet het niet. Ik heb zelf zowel een HoloLens en ik heb een Oculus Quest 2, de laatste. En dat er is.
Oké.
Okay. Ik denk dat. En ik denk ook niet dat 5G of dit soort connectiviteit er. Ja, soort van. Dit gaat pushen. Want je hebt dat gewoon aan je wifi hangen. En dat maakt niet heel erg uit of je dat nou.
Maar goed, ze moeten die rapportjes ook verkopen. helium kwam ik tegen. Ik had het naar je gestuurd. Heb je dat nog opgezocht? Helium was ook
als een concurrent, hè?
Dat idee hadden komen, dan geven ze tokens uit, want dan is het weer op de blockchain en dan is het decentraal en dan krijg je tokens als je je netwerkje bouwt.
Ja, ja, dus dat is een IoT-netwerk wat je bouwt met deelnemers en die krijgen daar een token voor en dat is een soort van waardering voor dat ze dat hebben gedaan en dat groeit als een malle. Mm. En
dat is dus gewoon een andere standaard.
Dat is, daar kan je ook de LoRa-standaard gebruiken. Mm-hmm. Het ene is dat het, ja, dat het dus een netwerk is. En dat kan je ook gebruiken, maar het wordt wel dus door anderen gebouwd. En wij zien zelf niet echt dat er markt is voor. Ja, het gebruik maken van andermans netwerk of een netwerk die iemand anders heeft opgezet. Dat zien we gewoon in
onze commerciële. Oké, dat is de rol van die tokens. Dat je van elkaars netwerk gebruik kunt maken. En daar
dus je krijgt voor en daarna moet je wel betalen om ook van je eigen netwerk gebruik te maken.
Of zelfs voor je eigen netwerk.
Het meer incentive toch eigenlijk. Dus
het is ook en de.
Stimuleren.
Ja, en je kan het op zo'n crypto exchange doen. En daar is natuurlijk heel veel pump en dump. En vinden natuurlijk allerlei trucs plaats waardoor. Die waarde omhoog wordt gestuurd.
Ja.
Dus
daar kun je ook nog last van krijgen als je die tokens serieus wil gebruiken. Anders dan.
Nee, ik ben geen expert, maar als ik het van een de soort van wat we zeiden, de hypothese die wij hadden van je kan met een gemeenschap, community, zo'n netwerk bouwen. En de waarde die je daarmee, economische waarde die je daarmee kan genereren, is heel beperkt. De waarde die men er commercieel aan hecht is ook echt heel erg beperkt. Dus het is wel heel leuk.
Maar je zei net wel dat het groeit als een malle. Hoe dat rijmt niet.
Ja, dat komt omdat het groeit vanuit de stimulans van een cryptocurrency.
Ah ja. Ja, ja, dus
het groeit oneigenlijke. Het groeit eigenlijk niet qua gebruik. Het groeit soort van. Als.
Dat drijft mee met de crypto-hype.
Ja, daar gaat het ook heel erg mee op en neer. En, maar even los van hoe je dat doet. Het is een soort van. Wat is de waarde van als jij een base station opzet, omdat iemand anders daar toevallig gebruik van maakt? Die commerciële waarde hebben wij eigenlijk al gezien, dat experiment hebben we ook gedaan, dat dat gewoon zo beperkt is. Hm. En dat je dat dan Dus daar moet je allerlei slimmigheden met trucs uithalen om te kijken van nou kan ik er dan een token van maken en dan ja dan kan je er misschien dan kan je via de hefboom van die exchanges kan je misschien nog een truc uithalen, maar dat is natuurlijk niet de reële economische waarde. Dus ja, nee, wij hebben nu voor en de kosten van die net bouwen van die netwerken is zo laag. We hebben nu voor €70 al een gateway voor een heel gebouw. Dus dat is over die 5 jaar, dat is per maand. Is dat,
ja. is dat die trouwens nu dat noemt, is dat die gateway die op jullie site staat genoemd?
Ja, de Things Indoor Gateway is dat. Ja,
dat zag er een beetje Spartaans uit. Dat zag eruit als een printplaat zonder kastje.
Oh nee, eromheen. Dat is iets anders. Dat is ons development device. Dat heet de generic node.
Okay.
Maar hij ziet er minder Spartaans uit als je het plaatje kijkt met de omhulsel.
Dat is precies. Dat het omhulsel is wat ik miste. En niet dat dat heel erg is.
Dat is mooi.
Maar ik denk vaak ook, het moet heel gebruiksvriendelijk zijn en mensen verleiden om makkelijk te installeren.
In enterprise is dat eigenlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat het schaalbaar en via API's makkelijk te doen is. Ja. En eigenlijk de gebruiksvriendelijkheid, die moet soort van bijna extreem zijn. Dus dat de installateur moet niet eens iets hoeven te doen, geen QR-code.
Dat is mijn punt.
Ja. Nou, en dat kan je dus in een enterprise wereld is dat dus niet met een mooie app, maar is het dat ik via een API in één keer al mijn devices
is een ander niveau.
Configureer. Ja,
ja, dat begrijp ik.
Ja. Ja. Dat is de gebruiksvriendelijkheid die je wil als je een als bedrijf uitrolt.
Ja. Herbert, laatste vraag.
Ja, nou, ik had nog wel een vraag over, want het gaat over sensoren, hè, die op allerlei manieren worden uitgelezen en zo. Want je hebt op een gegeven moment ook wel genoemd over het energieverbruik van dit soort dingen. En zijn er wat dat betreft nog belangrijke problemen of juist geniale oplossingen om dat energieverbruik zo laag mogelijk te krijgen of om die apparaatjes op zo slim mogelijke manier van energie te voorzien op batterijtechnologie, het uit de lucht halen,
ja.
You name it. Wat zijn wat dat betreft de interessante ontwikkelingen?
Ja, het soort van wat je wil is naar de magie van nul.
Ja.
Dus als je dus soort van een apparaat helemaal op een batterij of een supercapacitor en bijvoorbeeld een zonnepaneeltje kan draaien. Dat is mooi. Dus die generic node, die hebben wij al als je hem buiten legt, al draaiend, dat die dus eigenlijk voor altijd werkt.
En dat gaat dan op basis van zonne-energie?
Ja, zonne-energie.
Of de radiogolven die in de lucht
hangen? Hier, dit soort lampen zou ook kunnen.
Ja, ja,
okay. Dus dat is wel de holy grail. Ook omdat je natuurlijk nu vanuit de COP... De climate conferentie. Komen er heel veel regels over e-waste en product passwords. Ja. En de hardware die we om ons heen zien. Daar zullen steeds meer strenge regels over. Right to repair, maar ook over de duurzaamheid ervan.
Ja.
En zeker niet dat het disposable mag zijn. Dus in dat design wat wij hebben gemaakt, wel heel erg rekening mee gehouden dat het. Dat heel erg de verleiding om een nieuwe te kopen eigenlijk heel laag is. En daar hebben we allerlei design soort van patronen in gedaan. En dat hebben we ook open source beschikbaar gesteld. We zeiden van dit, onze markt gaat alleen groot worden als we heel goed nadenken over e-waste. En anders dan bestaat onze markt ook zo meteen niet meer. En dat gaat wel heel hard. Dus wat je hebt, is dat je hebt steeds meer kleinere zonnepaneeltjes die heel veel opbrengen. En dan heb je slimme chips die op basis van de energie die het opbrengt, kan bepalen, ga ik het in de batterij doen? Doe ik het in de supercapacitor? Er zitten maar een soort van slimme regeltjes in om die stroom.
Surplus opslaan en zo.
Wanneer sla je op, wanneer niet? En dan aan de andere kant heb je dus de processoren. Dus de ARM kleine processoren. Die zitten ook in je telefoon, maar die zitten ook in de IT-apparaten. En die worden ook steeds energiezuiniger. Dus die beweging. Dat wordt op een gegeven moment een kantelpunt. Want als je op een gegeven moment dat apparaat wat we maken is, laat zeggen, als je daar 10.000 van bestelt, kan je het ongeveer €40 per apparaat kan je het krijgen in grote aantallen. Maar het soort van zo'n sensor installeren, dat kost ook al gauw binnen een corporate context.
Tuurlijk, joh.
100 euro. Ja. Daarnaartoe om de batterij te verplaatsen kost misschien ook wel 100 euro. Dus als je dat kan oplossen, ja, dus nee, super belangrijk. Er gaat van alles. We hebben er op ons YouTube kanaal heel veel. Zoek maar even op energy harvesting of.
We staat er, allemaal in de show notes.
We hebben er laatst een artikel over geschreven zelfs. Over e-waste en energy harvesting. En dat is in de link daartussen. Dus ja, heel interessant onderwerp. Ja.
Top. Duidelijk. We gaan afsluiten. Wienke Giezeman, tot over een...
Jaar dan maar.
Drie jaar? Dan gaan we doen weer een update. Ja, Herbert, bedankt.
Ben ook bedankt.
Dit was Technoloog 271. Luisteraar, bedankt. Tot de volgende Technoloog.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.